Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
Ja, goedemorgen Ondernemer Live. Dinsdag 3 juni is het, de dag dat het kabinet schoof valt, heb ik zojuist begrepen. Ja, de zon zou weer gaan schijnen in dit land, maar helaas als ik naar buiten kijk, niet gered die verkiezingsbelofte. Vele meer ook niet. En dus wordt de stekker er maar weer eens uitgetrokken. Never a dull moment. Ik hoop straks Erik Ziens, voorzitter van Ondernemend Nederland, telefonisch te spreken en zijn eerste reactie op dit nieuws te horen. En verder gaan we, het is natuurlijk gewoon business as usual bij de Ondernemer Live. We trappen de MKB Finance maand af. Straks in de tweede uur ga ik het met Erik van Vliet van de Nederlandse Vereniging van Banken onder andere over het financieringsklimaat in Nederland hebben. Wordt dat nou al wat beter? Pakken die banken eigenlijk een keer een rol? Hoe zit het met het funding gap voor vrouwelijke ondernemers? Gaan we het over hebben. We gaan het hebben over crowd en over share funding. Allemaal in de tweede uur. En dit eerste uur is er gewoon een reguliere ondernemer live. Met de twee jongens die een kans roken. Een zaak hebben waar een luchtje aan zit. Hoe dat zit hoor je straks. Maar we beginnen met een gast. Waar je als ondernemer om meer dan één reden verlekkerd naar kunt luisteren.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Ja, want mijn eerste gast is een absolute topondernemer. 5-6 jaar geleden had je dat misschien nog niet gezegd van jezelf. Hij kreeg het ondernemerschap weliswaar wel met de paplepel ingegoten. Zijn ouders runnen namelijk in een restaurant in Amsterdam. Daar leerde hij al het klappen van de zweep. Begon vervolgens zelf eerst in het natuursteen. Daarna nog een pokeballrestaurant en een broodjeszaak. Nou ja, allemaal leuk, maar geen klapper. Tot dat hij tegen de trend van groen en gezond inging. En gewoon eens een vet hamburgerrestaurant begonnen. The rest is history. We zijn inmiddels 5 jaar verder. Meer dan 20 restaurants in Nederland. Eerste geopend in de UK. Onlangs in Dublin. Er staan er, heb ik goed begrepen, 100 op stapel. Hij staat in de Forbes 30 under 30 lijst. Ja, en ik kan nog even doorgaan met lauweren. Maar dan zijn we de hele uitzending door. Armin Vahabian van Fat Phil's Hamburgers. Armin, welkom.
Dankjewel. Wel een aankondiging.
Ja, het is, en ik had ook geen tijd genoeg om alle dingen die ik... Het is ongelooflijk. Maar jongen, hoe zit je er nou bij, man? Ik bedoel, 5-6 jaar geleden was je... Ja, gewoon een ambitieuze ondernemer, zou ik maar zeggen. Net als de rest onder de radar. En nu ineens, man, klapt het aan alle kanten. Aan alle kanten gutst het eruit. Is het toch een beetje bij te houden voor jezelf?
Nou, het is niet bij te houden, maar ik doe het ook niet alleen. Dus ik heb een geweldig team, leuke mensen om me heen. Dus is het bij te houden? Ja, zeker wel bij te houden. Ja. Omdat ik ook echt iets doe wat ik heel leuk vind. Dus dat maakt het allemaal wat makkelijker en draaglijker om het op te laten zadelen.
Juist. Ja. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Want hoe die expansie waar je nu mee bezig bent, hoe zit dat? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je ondernemerslessen? Nou, al dat soort dingen, zoals u van ons gewend bent, ga ik met jou bespreken, Armin. Als ik zo naar je kijk, dan denk ik, nou, het is niet zo dat hij elke dag in zijn eigen restaurants eet. Dat doe je wat dat betreft goed.
Ik ben heel blij dat je dat zegt.
Dus ja, toch niet?
Want, ook daar werk ik heel hard aan.
Heb je dat? Ja, ook...
Ik sport veel. Ik sport veel. Ik probeer echt wel op mijn eten te letten. Ja. En dat is ook waar uiteindelijk ook Fat Phil's voor is. Kijk, wij zijn er ook niet om 5 dagen bij ons een hamburger te gaan eten. Nee. Maar ook ik die best wel veel sport. Ik loop marathons. Dat vind ik heel fijn. Vind het af en toe ook wel lekker om een burgertje te eten. En dan ga ik een hamburger bij mezelf eten.
Want voor de goede orde en voor de luisteraar in het VM, waar luister ik naar en waar is hij nou van? Fat Phil's is de naam van jouw keten, mag ik inmiddels gewoon zeggen. Daar kun je de hamburgers eten. Ik heb filmpjes gezien op Instagram. Daar wordt de cheddar kaas met liters overheen gegoten. Dus moet je gewoon niet elke dag willen eten.
Nee.
Maar dat is een concept wat in deze tijd dus als een dolle aanslaat. Want je hebt dus meer dan, volgens mij, 25 restaurants nu in Nederland.
25 restaurants, 3 markten.
En de eerste is in de UK geopend, vorig jaar geloof ik. En onlangs 2-3 weken geleden in Dublin.
Nou, niet echt 2-3 weken, vorige week.
Vorige week? Dus, en wat is, want ik zag een LinkedIn post van jou erop. Ja. Yesterday we quietly opened our doors in Temple Bar, het centrum van Dublin, for our soft launch. Dus allemaal onder de radar. En voor het einde van de dag was je al uitverkocht.
3 dagen achter elkaar.
Oh.
Hoe weet ik het ook niet.
Flik je dat? Ja. Wat is dat?
Geen idee. Nee? We hadden echt wel wat gehoopt van Dublin. Ja. Je merkt toch wel dat het een heel fijn eetcultuur heeft. Mensen zijn daar toch wat anders. Bier. Dat is in overvloed daar. We zitten midden in een Temple Bar. En je merkt toch wel dat... Ja, we hadden een hoge verwachting van. En natuurlijk, elke keer als je een winkel opent, ga je er gewoon vanuit van, joh, dit wordt ook echt wel een beuker. Maar wat Dublin doet, dat is...
Maar je hebt zelf dus ook geen idee waar dat ligt. Je weet natuurlijk, je restaurant is goed. Want anders had je in Nederland niet dit succes gehad. Maar je opent precies zo'n zaak in Dublin. Je doet de deuren open. En je denkt, nou, we gaan het wel meemaken. En dan denk je, bam.
Ja, nou, ik had het toevallig gisteren met onze partners die daar zitten over. Ik denk dat het... Soms moet het ook gewoon timing zijn. Weet je, het was bank holiday... Timing was goed, weer was goed voor Ierland, wat nog belabberd weer heeft dan wat wij dat hebben.
Ja.
Het tikte gewoon alle boxen af. De vestiging ziet er geweldig uit. En wat heel gek is, hè, want dat zou ik vertellen, hiervoor in de locatie waar wij zitten, dat hebben voorheen 2 panden gezeten. De dag voor opening zat onze trainer daar, die jongen die ons training geeft.
Ja.
En hij belt mij en zegt, ik krijg allemaal dingen door. Dit pand is vervloekt. Er zijn al 2 zaken fiet gaan. Lyon, een heel groot keten uit Engeland. Healthy Street Food zit ook in Nederland op Schiphol.
Mm-hmm.
Die heeft daar gezeten van in midden COVID geopend. Nou, die heeft het, met COVID kan je dan wel zeggen, die hebben het gewoon niet volgehouden.
Ja.
Weggegaan. Zat daarna een hamburgerrestaurant in. Crackburger heette dat. Nou goed, dan kan je heel veel van vinden. Maar die heeft het ook niet heel lang volgehouden. Dus ja. Dat dan...
En jij, dus zo'n locatie is jinxed. Jij gaat er toch in zitten.
Ja,
opent de deuren. Wel... En iedereen komt de burgers uit je handen trekken. En je hebt zelf geen idee hoe het komt.
Geen idee hoe.
Nee. Nou ja, nee. Laten we dan het gaan hebben over iets waar je hopelijk dan wel een idee over hebt. Namelijk, want hoe bouw je zo'n tent uit? Kijk, we kunnen natuurlijk beginnen bij het begin. Maar dat is al uitgebreid besproken ook op de ondernemer. Hè? Dus ik wil je founding verhaal een klein beetje overslaan. Een beetje verder uit in de tijd. Want je begint je restaurantketen. Je gaat het franchisen.
Ja.
En volgens groeit het als een malle. En want hoe hou je het allemaal bij? Want je bent van restaurant in je eentje met een paar mensen in de keuken naar 500-600 medewerkers geloof ik gegaan inmiddels. Ja. In 5 jaar tijd.
Ja.
En het lijkt mij een recept genoeg om het gierend uit de klauw te laten lopen. Dat je van voor niet meer weet wat er achter in je onderneming gebeurt. Hoe doe je dat? Hoe bouw je die tent uit?
Ten eerste, ik denk dat het nooit is begonnen om een keten te bouwen. Het is gewoon echt begonnen als een restaurantje.
Ja.
Dus het is nooit met voorbedacht van dit wordt een keten.
Nee.
Ik denk dat wat mij misschien mijn grootste probleem is. En misschien ook wel los van dat het probleem is. Ook heel veel kansen heeft gecreëerd. Ik zeg nooit nee. Soms denk ik misschien had ik weer nee moeten zeggen. Maar
ja, okay.
En dat komt doordat dat is misschien dat ik... ik denk dat je gevaren onderweg gaat uitrekenen. Er zijn altijd veel meer gevaren om iets niet te doen dan iets wel te doen.
Ja.
Dus je kan je altijd doodgaan gooien met rekensommetjes en hoeveel kans het wat niet kan gaan slagen. Of je kan het gewoon doen.
Dus ik begrijp eigenlijk in jouw geval, want je zou kunnen denken, dat is een fantastisch plan was er.
Nee.
Maar dat was er dus niet?
Absoluut niet.
En jij zegt ook eigenlijk, ik hoor je eigenlijk zeggen, dat is ook maar goed ook. Want als je het van tevoren allemaal uitrekenen, had je er nooit aan begonnen.
Nee, dan hadden we het niet gehad. Nee, zeker niet.
Dus jij gaat gewoon... Dus je had geen plan?
Nee. Ik had wel een plan.
Ja, je had een plan. Voor
een kleinschalig plan.
Ja. En op een gegeven moment kwam er iemand en die zei het woord franchise. Jij dacht franchise.
Ja.
En toen dacht je, dat is interessant. Kan ik op die manier mijn zaak uitbouwen? Maar zelfs toen had je nog geen plan van ik ga dat...
Nee.
Want hoe redeneer je dan? Jij kijkt gewoon,
weet je wat het is? Je krijgt een kans aangeboden. Volgens mij de eerste keer dat ik dat heb gezegd was ook hier bij de onderneming vorig jaar.
Ja.
En dat zijn toch een beetje lucky accidents. De bepaalde moment iets horen en dan denk ik van wat kan ik daar wel mee? Ja. En daar omheen iets gaan bouwen.
Ja. Maar je zegt ook, ik zeg nooit nee.
Nee.
Dus iemand zegt, ja, ik dacht even, kan ik wat geld van je krijgen? Nu even de vraag. Je zegt toch nooit nee. Maar goed, ja, grapje. Nou, flauw grap. Nee. Je zegt nooit nee. Dus iemand zegt franchise. Je denkt, hey, interessant. Ik omarm. Ik sta gewoon open. Ik omarm dat soort dingen. Dat is al prachtig.
Ik zeg nooit nee tegen kansen. Dat moet.
Ah, oké. Okay. Ja.
Ja, ik zeg wel, vaak genoeg nee. Maar we hebben wel goed geïnteresseerd. Ik zeg nooit nee tegen kansen. Ja. Hoe klein of groot ze zijn.
Ja, ja, precies. Maar en wat is dan wat jou betreft? Hoe zag jij de kans dan in dit geval? Ja. Waarom zeg je dit is een kans?
Ja, hoe zag ik de kans? Ja, weet je, je krijgt iets te horen, franchise. Je weet wat franchise is. Mm-hmm. Dus dan ga je toch een beetje onderzoek naar doen.
Ja.
En dan ga je voor jezelf bedenken van ja, hoe kan dit model voor mij werken? Ja, heel eerlijk, als ik het idee wat ik had van een franchise 5 jaar geleden en het idee wat ik er nu van heb, naarmate dat ik erin ben gegroeid en een en ander van geleerd heb, het is een wereld van verschil.
Ja.
Het is echt een organisatie leiden. Op een andere manier. Heel veel mensen. Ik heb vaak wel eens wat gesprek gehad. Ja, top joh dat je franchise. Ga ik ook doen. Je gooit gewoon ondernemers erin. Top. En dan groei je lekker hard door. Nou, precies. Dat is alles van waar.
Oh ja, want ik las. Je hebt een dik boek. 500 pagina's geloof ik. Is dat precies in hoe je zo'n tent moet runnen. Dus daar heb je dan over nagedacht. Heb je allemaal opgeschreven. Zeg van hier zo moet het.
Ja.
Je weet ook van nou. Dit is de financiële afspraak die ik eraan vasthang. En verder franchise-nemer succes. Je mag, ja. Het lijkt inderdaad.
Het lijkt heel makkelijk.
En het lijkt heel makkelijk inderdaad. Waar zit hem dan de kneep?
De kneep zit er voornamelijk. Je werkt met. Je kan het heel makkelijk doen. Zeg nou, weet je wat, wij gaan het. Hier heb je het handboek. Dit is de betaal jij per maand. That's it.
Ja.
Maar dan hou je het niet eens 5 jaar vol. Dan, nee. Want je gaat een ondernemer die gaat die moet een lening aan of die heeft het liggen. Die start een vestiging. Er moet doorontwikkeld worden. Vestigingen moeten. Je moet aan goede vestigingen komen. Goede plaatsen. Wij zitten op AAA-locaties. Nou, mm-hmm. Daar kom je niet zomaar aan. Het is echt wel moeilijk om daar een mooi model omheen te bouwen. Zonder dat je je eigen verdienmodel verliest. Je kan heel makkelijk op een pand afstappen. En zeggen, nou weet je wat, ik betaal 3-4 ton sleutelgeld. En dan ga ik nog voor 2-3 ton bouwen. En dan nog. Ja, daar zit gewoon geen verdienmodel aan.
Nee.
Dus je moet heel erg bezig zijn met een juiste deal, juiste plek, juiste ondernemer. Ja. Nou, het concept moet doorontwikkeld worden.
Ja. Dus je zegt, want je zegt zo'n pand, daar kom je niet zomaar
aan. Nee, daar kom je niet zomaar aan. Daar kom je ook niet zomaar tussen.
Dat impliceert, je moet het netwerk hebben, de ingangen.
Ingangen, ja? Zeker, absoluut. Dat helpt, dat heeft echt, en dan ook.
Hoe kom jij dan aan die ingang?
Ja, hoe kom ik aan de ingang? Oh, ja, ook
nu is het natuurlijk makkelijk, want nu weet iedereen. Kentje zegt van ja, fantastisch. Maar hoe heb je de eerste ingang gevonden?
Hoe heb ik de eerste ingang gevonden? Nou, dat was natuurlijk de eerste pand die ik had. Dat gewoon bij op makelaarswebsite. En vervolgens ga je daar een beetje. Ook terug te kijken naar de eerste deal die ik had gedaan. Of de eerste 5 deals die ik had gedaan. De laatste 5. En dat is een wereld van verschil.
Ja.
Voor de eerste 5 moet je echt heel erg vaak vertellen. Wie ben je nou? Gaat het wel slagen? En tegendraads? Nou, heel verhaal. Mm-hmm. Bij de laatste 5 krijg je best wel veel aangeboden. En dan heb je het eigenlijk wat beter voor het kiezen.
Ja.
En dan kan je ook. Ik merk ook dat we daar best vaak nog wat advies nog proberen uit te brengen naar de ontwikkelaars. Maar je komt veel meer in de winkelstraten en je krijgt wat meer in het ondernemersklimaat te krijgen.
Maar heb je zelf ook in eerste instantie gedacht van nou, ik schrijf op in een boek hoe een vestiging gerund moet worden. En ik leg het hele merk in de uitstraling vast. En ik zoek een ondernemer en dan Bob's your uncle. Heb je het zelf ook onderschat van tevoren?
Niet zozeer. Ik had het niet onderschat. Maar dat is ook weer. Ik zag ook niet zulke grote gevaren ertussen.
Nee.
Dus naarmate je daarin groeit, ga je merken van ja, weet je, je hebt iemand op operations nodig.
Ja.
Je hebt iemand op marketing nodig. Dan merk je dat weer. Je gaat veel meer op data sturen. Naarmate het organiseren. Ja, 5 jaar geleden dat je me vroeg, ja, wat is de data die je hebt? Dat was de kastdata die we hadden. Nou, nu ga je veel meer data verzamelen van passanten, bestedingspatronen van mensen, bestedingspatronen in bepaalde gebieden. Om daar een model omheen te bouwen. En dan ook weer, het blijft altijd een model. Niemand heeft een glazen bol.
Nee, maar toch, je zegt, ja, je vindt dat het nu alsof de normaalste zaak van de wereld is. Maar je bent ook ooit begonnen in het restaurant zelf met hamburgers bakkend. Je kan het ook allemaal. Hè? Je weet precies hoe het allemaal werkt.
Zeker.
En nu run je een tent en heb je het over, ja, je moet de data in de gaten houden. Noem maar op. Dan moet je toch wel ook een stormachtige ontwikkeling zelf hebben doorgemaakt. Je bent heel anders nu aan het ondernemen dan aan het begin.
Zeker.
Welke stappen heb je gezet daarin? Dus
Stappen hebben we gezet. Ja, gigantisch veel stappen.
Ja, ligt er eens eentje uit waarvan je denkt van nou, daar heb ik echt persoonlijk de ongelofelijke groei op doorgemaakt. Dat ik toen begon helemaal niet en nu...
En nou ja, op data.
Ja.
Data, daar kijken wij gigantisch veel naar.
Jij dus ook?
Ja, zeker. Ja. Ook. Dat is denk ik het voornaamste. En dat wordt alleen maar meer en meer en meer naarmate je meer data verzamelt.
Is het dan leuker op geworden dan eigenlijk, of niet? Het ondernemen?
Het ondernemen waar ik me voornamelijk mee bezig houd. Dus we hebben ook iemand op kantoor gelukkig. Meerdere mensen die daar nog beter in zijn. En die vinden het veel leuker. Dus die houden zich ook voornamelijk daarmee bezig.
Ja.
Ik doe nog steeds wel de dingen die ik echt heel leuk vind. Ja. En waar ik ook heel goed in ben. Los van de data vind ik nog steeds dat ik een heel goed oog heb voor het stukje vastgoed waar we in zitten. De locaties. En daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Okay. Ik hou me veel bezig met ondernemers.
Ja.
En met de groei.
Ja.
En dan neem ik natuurlijk de data die wij genereren uit alle verschillende platformen die we hebben, die neem ik wel daarin mee.
Ja.
Maar nog steeds wel de dingen doen die ik heel leuk vind. En dat is echt dat nog steeds dat groei en het stukje locaties.
Ja, wat dat betreft heb je dus ook, je bent niet een ondernemer die overal bovenop zit. Je zit wel overal bovenop, maar je hebt ook wel echt dingen gedelegeerd.
Ja, maar je vroeg net, hoe kan je dat, het is ook een stukje loslaten. Kijk, als je dat niet kan doen, het is onmogelijk. Je bent maar één persoon, je hebt x aantal uren in een dag.
Ja.
Op het moment dat je komt dat je niet kan loslaten, dat kan. Maar dan groei je niet in mate die je wilt en beter dan... Ook dat loslaten gaat gepaard met niet volle 100% kunnen krijgen. Dat is onmogelijk.
Ja.
En als je daar rekening mee houdt...
Niet de volle 100% je zien kunnen krijgen, bedoel je dan?
Ja, ja. Dat gaat. Want ja, zo werkt de wereld helemaal. Ja, helaas.
Ik ben ook wel benieuwd, want je groeit hè, als een malle. Terwijl over de horeca wordt er ook gezegd... joh, horecaondernemers hebben het lastig. Ze zitten onder de schulden. Ook,
zeker.
De kosten stijgen alleen maar personeelstekort. En toch groei jij tegen de klippen op. Ben heel benieuwd hoe je dat doet. Ja. Los van andere ondernemerslessen. Maar eerst hangt nu, als het goed is... Ah, nog niet. Erik Siens van Ondernemer Nederland. Daar zit ik met smart op te wachten. Of ja, niet met smart op te wachten. Dat was naar mijn zin. Maar daar gaan we zo meteen mee bellen. Omdat we een reactie op het kabinet willen. Hou je daarmee bezig?
Ik hoorde net op de radio toen ik hier aan kwam rijden dat het kabinet was gevallen. Dus,
is dit voor een ondernemer nog nieuws? Of hou je je schouders erover op?
Ja. Kijk, natuurlijk. Het is belangrijk om te weten wat er gaande is. Op dit moment direct voor... Ja. Op korte termijn, hoeveel effect gaat het hebben? Op lange termijn heeft het altijd wel zijn effect. Hè?
Ja.
Op korte termijn, ja, dat moet weer hervormd worden. Ja, de afgelopen 100 jaar is het niet anders geweest. Dus het valt in staat. En je moet ervan op de hoogte zijn.
Ja. Maar het beïnvloedt niet je ondernemers beslissingen of wat dan ook?
Nee, absoluut niet. Kijk, nou. Ik zal niet een winkel van minder openen.
Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
Erik Siens, voorzitter van Ondernemend Nederland, over de val van het kabinet. Meneer Siens, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Wat is uw emotionele gemoedstoestand nu eigenlijk? Opgelucht of gefrustreerd? Hoe heeft u het nieuws ontvangen?
Absoluut niet. Niet opgelucht. Heel simpel. Ik ben teleurgesteld. En ik denk dat vele ondernemers met mij ook teleurgesteld zijn.
Ja.
En dat heeft alles te maken met het feit dat er een agenda gepresenteerd werd... meer dan een jaar geleden, het zogenaamde hoofdlijnenakkoord... waarin een tal van dingen stonden die goed waren voor ondernemers.
Uh-huh.
Want je moet veronderstellen dat het ook effect zou hebben voor ondernemers. En we komen er nu na een jaar achter dat er nog weinig aan gebeurd is... en dan vervolgens de stekker eruit trekken op zo'n moment... dat eindelijk de uitvoer van dergelijke maatregelen die aangekondigd waren... uitgevoerd zouden kunnen worden. Ja, dat is teleurstellend. En dat doet pijn.
Ja, ik zat erover na te denken. Als ondernemer ga je door met je tent ook al in weer en wind. Als echte ondernemer in ieder geval. In de politiek Den Haag trekken ze zomaar weer de stekker eruit. Ik zat te denken, waar kijken we naar? Kunt u het ondernemers uitleggen? Is dit nou het toppunt van politieke professionaliteit? Hè? Is dit gewoon hoe dat spel gespeeld hoort te worden? Of waar kijken we naar?
Dit heeft niets te maken met professionaliteit. Dit doet mij heel erg denken aan de periode van Rutte 1. Ik zat toen in de Kamer als Kamerlid voor de VVD. Rutte 1, 2 en 3.
Ja.
Met Rutte 1 dit feest ook meegemaakt met Geert Wilders. En ik dacht, in die periode, toen hij de stekker eruit trak, op een onbewaakt ogenblik, dat doet hij vast niet weer. En dit overviel me. Gisteravond zag ik al wat beelden. Ik denk, hij gaat het toch niet weer doen. Hij heeft het wel gedaan. Ik vind dat teleurstellend. En dat betekent gewoon simpelweg dat de hele boel nu weer stilstaat. En stilstand is voor een ondernemer achteruitgang.
Ja, en wat is dan bijvoorbeeld, als je er één of twee dingen uit moet lichten. Wat merken we hier nou als ondernemer van? Waar gaan we dan nu last van krijgen? Of last van houden?
Ja. Ja, nee, maar kijk, er zijn een paar dossiers die al een hele tijd prangend zijn. Laat ik beginnen met de eerste, dat is de loondoorbetaling bij ziekte voor de ondernemers. Met name in het tweede jaar vaak een molensteen in kader van alle regelingen daaromheen waaraan voldaan moet worden. Het tweede is het ZZP-dossier, wat eindelijk in een stroomversnelling kwam in mijn beleving. 2016 is dat allemaal on hold gezet. We zitten nu in 2025, 9 jaar later, en nog is er niets veranderd. En het leek erop dat er iets veranderd zou gaan worden.
Ja.
En dat staat niet meer stil.
Juist. En ja, goed, de eerstvolgende verkiezingen, het zal waarschijnlijk nog een paar maanden duren. Dan moet er daarna weer geformeerd worden. Dus het blijft nog even, ik weet niet zo goed. Ziet u het? Gaan we het beter krijgen? Of blijven we in deze poppenkast zitten? Wat is uw gevoel als oud-politicus?
Ik mag toch hopen, want ik vermoed dat er niet in ieder geval nog een soort lijnpoging zal gaan plaatsvinden. Dat gaat niet meer lukken met andere partijen, denk ik, om een coalitie te smeden. Dus er zullen ongetwijfeld verkiezingen aankomen. Ik hoop dat dat snel gebeurt, dat is één. En ten tweede, dat ze dan ook heel snel weer tot een kabinet komen. En dan hoop ik toch echt dat de kiezer zal kiezen voor een aantal partijen. Dat je niet meer met zo'n constructie van 4 partijen moet gaan werken om uiteindelijk tot een deal te geraken.
Ja, dat de kiezer een duidelijke keuze maakt en dat er gewoon weer 1 of 2 partijen met elkaar een stevig akkoord in elkaar kunnen sleutelen en dat we weer vooruit kunnen. Of in welke richting dan ook, zou bijna zeggen.
Dat bleek me de klap. Iedereen wat geven, iedereen wat nemen en dan uiteindelijk toch zeggen van vooruit, er moet weer perspectief zijn voor de ondernemer. De ondernemer op dit moment zit te wachten van joh, waar moet ik naartoe? Hoe moet ik gaan investeren? Waar moet ik gaan investeren? Wanneer moet ik gaan investeren? Ja. Als daar onduidelijkheid over is, staat alles stil.
Juist. En is Erik Ziens dan beschikbaar als Den Haag roept?
Dat is Erik. Ik heb daar 11 jaar rondgelopen onder Rutte 1, 2 en 3.
Ja.
Ik heb zo'n leuke job op dit moment als voorzitter van ONL voor ondernemers. Laat mij dat maar lekker blijven doen.
Ja.
Dan kan ik gewoon de stem van de ondernemer iedere keer weer laten horen.
Mm-hmm.
En dan hoop ik anderen gewoon de uitvoering verzorgen. Ja. En dan ben ik een blij mens.
Wat gaat u dan in de tussentijd nu doen? Want ja, u zegt alles ligt stil. Kunt u dan wat doen voor ondernemers in die tussentijd? Zolang dat dit kabinet demissionair is en er nog niet een nieuwe geformeerd is.
Ja, wat je ziet vaak in zo'n periode is dat er een aantal zaken controversieel worden verklaard. Dat wil zeggen dat het niet behandeld wordt en ook niet tot besluitvorming komt. Dat betekent dat daar wel een taak voor ons ligt als ONL voor ondernemers om en te zorgen dat er weer een verkiezingsmanifest komt. Dus we hebben op kantoor al inmiddels de eerste voorbereidingen verricht om weer een verkiezingsmanifest samen te stellen. Dat is één. En het tweede wat je kunt doen is proberen ook die partijen duidelijk te maken dat een aantal zaken gewoon niet controversieel moet worden verklaard. Maar gewoon behandeld moet gaan worden.
Ja.
Vooral als je onderstelt dat er een meerderheid op te krijgen is in de Eerste Kamer. Dus pak het op, zet door, zorg dat het boel niet komt stil te staan. Maar stilstand is achteruitgang.
Juist. Dank u wel voor uw reactie. Erik Ziens, voorzitter van Ondernemend Nederland.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
Ja, straks praat ik verder met Armin Vahabian over de internationale expansie van zijn Fat Fails keten. En hoe hij dat toch flikt tegen de klip op, zou je kunnen zeggen. Want voor horecaondernemers is het niet het meest ideale ondernemersklimaat op dit moment als je de kranten leest. Dus dat straks. Maar nu eerst in gesprek met 2 ondernemers die nog aan het begin staan, zou je kunnen zeggen, relatief van hun reis. Ook tegen de klippen op. Misschien wel proberen iets te bereiken. En dat is natuurlijk altijd interessant om over door te praten. Ik ga praten met Boris van 't Woud en Max Vuik. Zij zijn samen met hun vriend Bernard Nederlof oprichters van Ascent.
Ja,
zeg ik het goed uit?
Ja, dat zeg je goed.
Ascent in het Engels is natuurlijk opstijgen.
Precies.
Dat klinkt dan top. Maar het heeft ook te maken met jullie core business.
Ascent.
En daar zit een luchtje aan, inderdaad.
Precies. Nee, dus het is een soort van mooie metafoor tussen inderdaad wat je zo ook zegt. Stapsgewijs verbetering. Maar ook een samenvoeging van goede geur accent.
Ja, en het zijn jullie zijn Rotterdamse vrienden hè, van twee van jullie. Ik weet niet of jullie dat ja, zijn. Klopt. Die kennen elkaar van jongs af aan.
Ja, en, ik en Bernard kennen elkaar sinds 3 of 4 jaar oud al. Dus ja, dat is behoorlijk lang.
Kom ik erbij.
Ja, ja, precies. En nu zitten jullie inmiddels ergens in de 20, denk ik.
30.
Dus dat is 35 jaar.
Ja, precies.
En al eerste businessplannetjes geschreven op de kleuterschool.
Ja. Daar komt het wel een beetje op neer.
Ja. Ja.
En Max ken ik al sinds ik 12 ben. Dus,
van de middelbare school. Ja. Ja.
En zij kennen elkaar. Ja. Maten.
En wanneer is het ondernemerskwartje dan bij jullie gevallen in de categorie? We gaan dit met z'n drieën doen.
Ja, zo'n aantal jaren geleden is denk ik begonnen bij mij. Mijn vader die reisde altijd wel veel zakelijk en die nam altijd parfums mee. Dus ik heb daar wel vroeg best wat van meegekregen. Ik had altijd veel parfums. En ik wist dat, ik kende nog geen niche parfums. Maar ik kwam er toen achter dat, die werden me toen aangeboden, dat die echt iets van 200 tot 400 euro kostte.
Ja.
En toen was ik een keer in het buitenland en toen kreeg ik een andere parfum daar aangeboden. En toen voor veel minder geld. En was wel echt een goede geur en dat zette me eigenlijk aan het denken.
Mm-hmm.
Van, ja, hoe kan dat eigenlijk? Is het nodig dat het zo duur is? En waar zitten precies de kosten?
Ja.
En toen hadden we een beetje onderzoek gedaan. En toen kwamen we erachter dat echt bij die ultra premium geuren, niche geuren.
Ja, daar denk je dan aan. Ja, de concurrent wil je natuurlijk niet noemen. Nee. Maar ja, weet je, nou weet ik veel wat.
Hè? Ja,
nou
ja, niche, we weten allemaal. Geuren. Ik denk dat de meeste mensen kennen het wel.
Ja.
En daar wordt meestal 1% van de retailprijs in ingrediënten geïnvesteerd. En het gros van de kosten per product zit eigenlijk in de verpakking.
Ja, oké. Okay.
En dat
verpakking
was
en marketing.
Ja, precies. Ja. Want ik bedoel, ik heb 2 dochters en een vrouw. Dus ik word regelmatig meegesleurd naar dat soort zaken. En inderdaad, prachtige flesjes in allerlei vormen. En het ziet er allemaal dat.
Ja, precies.
Als je dus naar bekende parfummerken kijkt, dan zitten de meeste kosten zitten in die buitenkant.
Precies, precies. En juist. Toen dachten wij, dat kan anders.
Ja.
En samen met 3 vrienden zijn we dus Accent begonnen.
Ja. En hoe is dat? Want met 3 vrienden ondernemen. Enerzijds klinkt een beetje als van je hobby je werk maken. Superleuk. Maar tegelijkertijd ben je dan ook je hobby kwijt. En in dit geval misschien ook wel je vriendschap.
Het gaat nog wel goed. We zijn nog steeds vrienden. Lachen. We kunnen nog steeds met elkaar lachen.
Ja.
Natuurlijk op het begin zeiden heel veel mensen van, nou, weet je het zeker? Hè? Want we zijn al lang vrienden. Het is een risico.
Ja.
Maar ja, voor nu, we kunnen nog steeds met elkaar lachen. Het gaat nog steeds supergoed. Het is echt heel leuk.
Ja, ook wel gewoon heel leuk om iets met je vrienden te kunnen doen.
Maar heb je dan de eerste problemen al ondervonden? Dat het nog steeds goed gaat. Zijn jullie al goed getest?
Misschien nog niet, nee. Misschien nog niet.
Nou ja,
komt het nog. Maar het gaat voor nu gewoon vooral heel goed. En ik denk dat het juist ook meer positieve kanten hebben dan mensen soms denken. Want we kunnen elkaar altijd bellen. Het voelt ook niet als werk. En als het als werk begint te voelen, dan gaat een beetje de magie eromheen ook een beetje weg. Mm-hmm. En dat is bij ons niet het geval.
Nee, kijk, ik kan me voorstellen wat natuurlijk fijn is. Want je kent elkaar, je vertrouwt elkaar. Hè? Dus daar hoef je natuurlijk niet. Als je een nieuwe zakenpartner ergens opdoekt, dan kan je zeggen, ja, het voelt wel goed in eerste instantie. Maar kennen nog niet zo goed. Dan moet je het altijd de kat uit de boom kijken. Jullie weten wat jullie in principe als mensen aan elkaar hebben.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, als jij denkt van, ja, hij loopt toch een beetje de kantjes eraf of wat dan ook. Terwijl je bent vrienden met elkaar. Ja, iemand ergens op aanspreken. Ook gewoon eens zeggen, ja, goh, dit heb je gewoon kut voor elkaar. Weet je. Sorry, excuus helemaal. Dat is lastig, toch?
Is lastig, maar we proberen dat wel. Proberen zoveel mogelijk gewoon normaal bespreekbaar te maken.
Ja.
En we zijn het inderdaad ook af en toe niet met elkaar eens. Maar dan gaan we met elkaar in discussie en of we testen het. En uiteindelijk komen we er wel uit. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je dezelfde waardes hebt. En het beetje hetzelfde erin staat.
Ja. Het idee is dus, hè, je hebt naar die parfummarkt gekeken. Je denkt, nou, daar is gewoon een gat in te schieten. Want maar 1% gaat naar de ingrediënten, de rest gaat naar verpakking. Dat moet anders kunnen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd heb ik het idee, zo'n oude markt, helemaal uitgekristalliseerd. Een aantal merken, call the shots, met gigantisch veel power. Oh, waar begin je aan?
Ja, het is natuurlijk een hele competitieve markt.
Ja.
Alleen als je kijkt naar hoe de producten nu aan de markt, aan de man worden gebracht, is het eigenlijk een heel oud concept.
Ja.
Ik had het net ook nog over met Boor. Ja, je ziet toch vaak in een bushokje zo'n grote flyer met een man met een sixpack en dan zo'n parfummetje daarnaast. Dat is toch eigenlijk hartstikke niet meer van deze tijd. Dus wij hebben een concept ontwikkeld waarbij we zeggen van, nou, we maken zelf onze parfum. Dat kunnen we op een betere manier dan de anderen doen.
Ja.
En we doen het op een betere manier in de zin van in een hervulbare case die je kan hervullen.
Mm-hmm.
Dus ja, ons concept gaat over kwaliteit, over duurzaamheid en over, ja, we noemen het convenience, gebruiksgemak.
Ja.
Je wilt het gewoon mee kunnen nemen. Je wil het in je sporttas leggen. Je wil de klant waar wij ons op focussen, die is heel de dag druk. Die gaat van 's ochtends vroeg sporten naar werk en dan weer sociale dingen. Dus je wil iets meenemen. En normaal staat het altijd in het, badkamerkastje.
Precies, dat dus, prachtige flesje staat dan ergens permanent op dat schapje. Maar jullie zegt van we hebben iets voor onderweg. En wie is dan de ideale klant? Is dat een vrouw of is dat een man? Of?
Nou, we doen niet labelen qua gender.
Okay.
Dus unisex. Alle geuren zijn zowel voor mannen als vrouwen.
Ja.
De ene geur doet wel beter bij mannen en andersom. Maar eigenlijk worden alle geuren wel door zowel mannen als vrouwen gedragen.
Maar ik kan me voorstellen dat je kijkt naar zo'n markt en denkt, nou, dit moet anders kunnen. Maar tegelijkertijd, dan begint het. Waar begin je dan mee? Met een geur zelf ontwikkelen, denk ik, of niet?
Ja, klopt.
Hoe doe je dat dan? Want zijn jullie neuzen?
Nee. Ja, maar, ja.
Weet je, want dat is er ook een vak apart.
Ja, we zijn wel geïnspireerd door bepaalde niche-geuren in het begin. En dat was zeg maar een beetje het beginpunt.
Ja.
En dat hebben we geprobeerd te verbeteren.
Mm-hmm.
Dus door het meer, ten eerste de kwaliteit proberen we beter te maken. Ja.
Want jullie zijn eigenlijk, in Grasse in Frankrijk, zitten al die lui volgens mij.
Precies. Ja.
Kan je daar gewoon heen gaan en zeggen, hey, we zijn een nieuw bedrijf. We hebben wat budget, kun je voor onze geur ontwikkelen? En dan doen ze dat gewoon op bestelling? Of hoe?
Nou kijk, we hebben allereerst naar de data gekeken. Dus je hebt een hoop sites waarin duidelijk wordt van, dit zijn een beetje de trends in de parfummarkt.
Okay.
Dus daar zijn we gestart.
Ja.
En toen gewoon heel veel mensen aanschrijven. Inderdaad gewoon googlen en kijken waar die parfumhuizen zitten.
Ja.
En gewoon eigenlijk ook een beetje scheid hebben.
En willen ze dan ook met jullie zaken?
Nou ja, dat is dus een beetje het ding. Ja, want zij denken...
Ja.
In het begin ook bij...
Garçon de Hollande. Ja, Toeladoki, denk je dan.
Precies.
Ja, maar toch?
Maar uiteindelijk wel gelukt.
Ja.
En superveel getest.
Ja.
Dus we halen de parfumolie, die komt uit Grasse. En we gebruiken een organische ethanol uit Europa. En superveel verschillende oliën en ethanol aangevraagd. Ja. En heel veel getest. En,
heel veel testen, ruiken met vrienden, familie, scoren. En dan daarna heel veel van dat soort rondes. En veel mensen uitnodigen om dat ook te doen.
Ja.
Kom je uiteindelijk gewoon wel bij een paar soort van
geuren. Als ik naar mezelf kijk, maar daarom ben ik misschien ook geen puur zanger ondernemen. Ik kan me in zo'n proces, ik denk al halverwege al denken, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig?
Zeker.
Jezus.
Toen we starten, dacht ik oprecht dat het 4 maanden zou gaan duren.
Ja. Dat hele avontuur.
Ja, nou gewoon toen dacht van, nou, dan hebben we een parfum gemaakt.
Ja.
Nou, dat werden er 1,5 jaar.
Ja, zeker wel, ja.
Want toen kwamen we er pas achter, want we hadden nog niet echt veel ervaring in de parfummarkt.
Nee.
Dus toen kwamen we opeens over merkregistratie, waren we te laat in bezig. Toen werd er ook weer...
Informatiedocumentatie.
Maar er werd ook weer bezwaar gemaakt op onze merknaam. Nou, toen waren we 9 maanden verder, juristen. Nou, je weet niet wat je niet weet. Nou, wij zijn er wel achter gekomen dat alles zeker 3 keer zo lang duurt. Dus dat is echt een tip ook voor de mensen die luisteren.
Ja. Ja.
Denk niet dat je het snel hebt gefixt, want je weet niet wat je niet weet. En je komt pas echt gaandeweg achter de echte grote belangrijke dingen.
En zeker ook omdat we zijn geen private label, maar we maken zelf echt een product van veel verschillende componenten.
Ja.
Dat maakt het ook super complex. We hebben ook eigen machines en heel veel testen.
Wij staan als soort van Breaking Bad staan wij in een laboratorium met
buurtbewoners die denken, die 3 gasten die lopen daar met maskers op en weer te pakken. Dat is vast.
Serieus?
Die
blijven,
die staan van parfums
maken. Moeten we ook aangeven van oké, wij zijn een parfumhuis, want de dingen die wij inkopen, dat denken ze van, wat ga je daarvan maken?
Straat, weet je wel?
Ja.
Oké, maar goed. Dus, idee. Vervolgens product gaan ontwikkelen met vallen en opstaan. Maar inmiddels, ik vergeet het, want we zijn natuurlijk nu op de radio. Maar je kan ons ook zien op deondernemer.nl. Dus er zijn ook camera's. Laat even zien, want hoe ziet het er nu uit?
Oké, dus het concept is als volgt. Ja. Wij hebben flesjes parfum, een niche parfum, extract. Dus het zijn flesjes van 20 milliliter.
Mm-hmm.
En die verkopen we in een duurzame hervulbare case.
Okay, dat is
aluminium.
Precies. Ja.
Aerospace grade, nou dat zeg je helemaal niks. Maar
dat is heel hoogwaardig aluminium.
Hele hoogwaardig aluminium. En het is eigenlijk heel simpel. Dus je kan de flesjes erin stoppen.
Ja.
En je kan ook makkelijk ruilen. En je ziet bij ons op de dop, zie je dat dit is bijvoorbeeld orange. We zijn Rotterdammers, we willen niet al dat soort zweverige namen van parfum hebben. Oranje is oranje.
Ja.
Andere geur dan bijvoorbeeld groen.
Dus inderdaad, voor de mensen die luisteren, je hebt dus een soort glazen, hoe zeg je dat, tube? Of hoe noem je dat? Zo'n kokerachtig ding. En dan heb je dus een aluminium koker, daar schuif je dat buisje dus in. Zo hou je het heel als je onderweg bent.
Ja.
En hoe spuit je het op? Oh, dat is ook nog, want ik zie alleen maar een dopje, maar het is ook in dat dopje zit
Het is een twist en spray principe. En je kan gewoon
Ja, ja. Twist en spray. Ja, het is, ja. Ik probeer het te omschrijven voor luisteraars. Dus die aluminium koker, als je eraan draait, dan komt het flesje eruit en dan kun je gewoon spuiten. Het is een heel ingenieuze verpakking.
Ja, ja.
Inderdaad. En ik heb ook gelezen, want jullie samenstelling is dusdanig, je hebt minder nodig voor hetzelfde effect.
Het is,
geconcentreerde geur.
Ja, het is de 25-40% parfumolie.
Ja.
Zit in 20 milliliter accent, zit vaak meer parfumolie dan in 100 milliliter olie toilet. Dan gaat het veel langer mee.
Ja.
En als je dan hervult met dezelfde geur, dan doen we ook de verstuiver nog hergebruiken.
Ja.
Zo proberen we echt zoveel mogelijk van de verpakking te hergebruiken en zoveel mogelijk in de ingrediënten te investeren.
Precies. Dus je hebt er minder nodig. De verpakking is herbruikbaar. Dus het zit qua duurzaamheid, zit het snort. Het is heel praktisch in het gebruik. Je kan het allemaal meenemen. Al fantastisch. Alleen wat ik zelf van soort te denken, uit een huishouden met twee dochters en een vrouw. Ik zit altijd op praktisch. Maar ik heb toch vaak merk ik dat mijn vrouw bijvoorbeeld in een hele andere wereld leeft. Ja, dus dat was, ik dacht van tevoren van joh, weet je, het klinkt fantastisch. Hè? Wij mannen kunnen het zo bedenken. Het is super praktisch, je hebt minder nodig, lalas en zo. Maar slaat het dan ook aan bij die vrouwendoelgroep?
Wat ons betreft wel. Ja. Dus,
wat zie je dan want jullie zijn een tijdje bezig. Hè? Hoe gaat het gewoon tot nu toe? Wordt het geadopteerd?
Ja, we groeien en we krijgen best wel wat retailpartners ook erbij.
Ja.
We zijn echt met veel dingen tegelijk bezig, dus het gaat goed. Ik denk dat het wel meer inderdaad gekocht wordt door mannen.
Ja.
Dat komt ook wel een beetje, denk ik, omdat het deze case is best wel misschien wat mannelijker. En we zijn nu ook wel bezig met een zilveren case.
Ja.
Die doet het dan waarschijnlijk beter ook bij vrouwen.
Maar in principe maakt het voor jullie niet uit als het maar verkocht wordt, toch?
Precies.
Want het lijkt me wel spannend. Je besteedt al die tijd aan de regelgeving en het ontwikkelen van het product. Ja, dan moet het wel geadopteerd worden.
Maar er is altijd een risico zit er natuurlijk aan. Ja.
Maar het begint dus langzaam zeker te vliegen.
Ja, zeker. Dus op het begin merkten we van, je hebt natuurlijk als je net start, heb je je vrienden en familie. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, daar verkoop je wel aan.
Ja.
Maar dan daarna wordt het eigenlijk echt pas spannend. Want dan merk je van, oké, dan moet je eigenlijk ook de mensen daarna weer gaan vinden.
Ja.
Dus via de sociale kanalen is dat gelukt.
Ja.
En nu merken we ook dat we echt ontzettend veel aanvragen krijgen van steeds meer winkels die ons product in hun winkel willen hebben. En laatst vond ik ook in die winkel, in een van onze winkels. En toen stond ik met de eigenaar te praten. En opeens komt er een man komt binnengelopen. Die loopt gelijk naar Ascent producten. Pakt daar de refill en gaat gelijk de refill betalen.
Ja, maar
Ik dacht echt van holy shit.
Ja,
hetgeen wat wij hebben bedacht aan de keukentafel.
Ja, je ziet het gewoon gebeuren.
Dus het was wel echt een heel mooi moment om dat een keertje te hebben meegemaakt. Ja. En we merken dat we hebben er nu 10 winkels. Maar ik denk dat we aan het eind van dit jaar 30, 40 winkels hebben.
Kijk.
Ook in Frankrijk. We liggen in Parijs. Dus niet alleen Rotterdam.
Ja, en het is, want ik bedoel, kijk, je kan natuurlijk zelf pushen, maar je merkt dus ook dat er nu een soort pool ontstaat vanuit de markt. Dus dat is natuurlijk hoopgevend. Hebben we onze alle banen al opgezegd en kunnen we er al van leven?
Nog niet.
Nee, nee.
Tenminste, Boris werkt er fulltime aan. Ik doe er 2 dagen in de week en ik heb daarnaast nog een baan.
Wat is de next step voor jullie als ondernemer? De volgende hobbel die je wil nemen?
Nou, we willen dit jaar sowieso nog 2 nieuwe geuren uitbrengen en een nieuwe case. En daarnaast zitten we ook te kijken naar andere personal care en cosmetica producten.
Okay.
Dus we willen eigenlijk een beetje veranderen hoe producten worden gemaakt en gebruikt.
Ja.
Dus alles herbruikbaar en zoveel mogelijk in de ingrediënten investeren.
Scent is nog maar het begin. Het kan ook binnenkort naar crèmes en naar dat soort. Daar heb je het dan over.
Wij zien het niet echt alleen maar als een parfummerk, eerlijk gezegd. Nee. We zien het echt als een manier om producten aan de man te brengen op een betere manier. Zowel voor de verkoper, maar ook voor de koper en de planeet. Ja. Dus deodorant bijvoorbeeld zou ook kunnen en andere soortgelijke producten.
Kijk.
Ja, mooie plannen.
Ja, mooie plannen.
En
een beetje dromen.
Ja. Ja, ik weet niet of de baas meeluistert, maar hoe lang denk je dat je nog je baan nodig hebt?
Daar ga ik helemaal niks over zeggen.
Nee, nou, super mooi. Geweldig, fijn dat jullie bij ons waren. Ascent, Boris van het Woud, Max Fuik en in gedachten bij ons Bernard Nederlof, de derde compagnon. Ja. Oprichts van Ascent.
Hier mag te zijn.
Yes, succes. Dankjewel.
Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
Ja, daar zijn we weer. Ik ga verder praten met Armin Fabian. We spraken hem net al aan het begin van dit uur. Ondernemer van Fat Fills. Ooit begonnen met 1 restaurant. Inmiddels al 25 vestigingen, geloof ik, in Nederland. De eerste in Ierland. De eerste in de UK is geopend. En de expansieplannen, het gaat als een dolle, zou je kunnen zeggen. Even heel kort door de bocht, Armin. En wat mij verbaast, hè, want je zit dus in de horeca.
Ja.
Ik hoor jouw verhaal en je gaat echt, sky high. Hè? Want de ambitie is om alleen al in de UK 100 restaurants te openen. En in Nederland weer naar de 80. En volgens mij gaat het gewoon bij wijze van spreken lukken. Terwijl ik in de krant lees, het is zwaar voor de horeca. Tuurlijk, mensen hebben van alles te besteden, maar de kosten stijgen, personeelstekort, coronaschulden slepen, menig heen nog achter zich aan. Heb jij dan weer geen last van, denk ik. Maar hoe flik je het om tegen die klippen op toch te groeien met je bedrijf?
Nou ja, kijk, dat het zwaar is, dat klopt.
Ja, ook voor jou?
Ook voor ons. Ook voor ons. Ik denk dat het een gek beeld zou zijn om, want het is voornamelijk de afgelopen jaren, mensen kijken naar, ze lezen het nieuws, FD en de ondernemer.
Ja.
En dan kan het allemaal niet op. Maar vergeten, we zien niet dat voor dat ene gleuntje van succes wat gedeeld wordt, mm-hmm. er heel veel zware momenten ertussen zitten. Ja. Want ook wij in ketenvorm hebben te maken met stijgende lasten aan alle kanten.
Ja.
En dat, ik denk wel, terug te kijken, want je merkt wel dat het...
Welke doet het meeste pijn als je het hebt over stijgende lasten? Wat is dat dan, energie of is het inkoop?
Energie valt nu gelukkig wel mee. Dat was ook een jaar geleden. Ik had het toevallig laatst erover. Ik zeg, houd eens een keer op. Want je hebt natuurlijk COVID gehad. Na COVID zijn de lasten langzamerhand omhoog gegaan. Begon het eerst met de energiecrisis. Toen was er iets met de oliecrisis. Nou, het is continu aan één stuk door.
Ja. En je zei net van, ja, ik zit elke dag naar data te kijken, consumentendata. Maar zit je dus ook elke maand bijvoorbeeld weer naar die cijfers te kijken en de marges? En is het echt zo scherp sturen? Ja?
Ja, we houden marges en we gaan ook gaan kijken. We zijn nu ook heel erg aan het kijken. Okay, kunnen we onze menus wat slimmer gaan indelen? Dus daar ga je ook naar kijken. Ja. Dus je gaat continu weer. En dat is ook weer het stukje bij een organisatie zitten. Waarin ik wel denk dat de komende jaren het straatbeeld wel veel gaat veranderen. Want je gaat wel veel meer zien dat ketens wat langer blijven staan.
Ja.
Omdat zij veel meer kunnen doorontwikkelen en meer kunnen investeren. Waardoor ze beter kunnen inkopen.
Precies, je hebt inkoopmacht natuurlijk inkoopmacht, ook. Want je restaurant, hè, je gaat dagverse producten of twee dagen. Weet je, allemaal. Ja. Het lijkt mij al een tour op zich. Om dat allemaal in die restaurants allemaal op voorraad te krijgen. Maar dat maakt dus ook, als je daaraan vast wil houden. Maak jezelf te kwetsbaar voor prijsstijging, kan ik me voorstellen. Wat kan je dan doorontwikkelen? Is dan een augurkje minder op een hamburger?
Dat niet zozeer. Je kan gaan kijken om het bolletje bijvoorbeeld minder zwaar te maken. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal dingen. Kijk, krimflatie, daar ga je gewoon. Dat is iets wat elke organisatie wel doet. Gelukkig hebben wij nog niet aan ons hoeven te branden. Maar dat zijn wel allemaal technieken waar je naartoe moet gaan kijken. Van oké, wat is het dan wel? Voor ons is op dit moment onze groei speelt gigantisch ook veel in ons voordeel. Waardoor we gewoon veel groter kunnen inkopen. Waardoor we prijsstijgingen tegen kunnen gaan door ze vast te houden, doordat we gewoon groter kunnen inkopen, omdat we groter worden.
Ja.
Maar goed, op een gegeven moment is dat ook, bereik je ook een bodempunt.
Ja, weet je, ga je consolideren dan is de groei eruit.
Ook naar de mensen bijvoorbeeld. Je kan wel continu gaan onderhandelen van leverancier naar leverancier gaan. Alleen de leverancier, voor die stijgt het ook. Weet je, dat stuk vlees, dat heeft een bodemprijs.
Ja.
Die moet het verkopen, die moet gereden worden, die moet bewerkt worden. Dus, dat is allemaal, daar komen mensen te pas, die moet getransporteerd worden van de A naar B. Ook die lasten stijgen.
Ja, precies. Doe jij die onderhandelingen zelf?
Ja.
Inkopen?
Dus, ja.
Maar is
ja, ben altijd betrokken.
Met de mes tussen de tanden?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Absoluut niet. Nooit.
Want ik heb dat wel...
Nooit.
Ik had vorige week hier een ondernemer die zei van ja, het verhardt het ondernemersklimaat. En die had dan over retail en het moet allemaal bikkelhard, want het is centenwerken, noem het maar op. Maar in jouw geval ook, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Je weet dat je niet je alles kan doorbreken aan de consument. Dus dan maar scherper inkopen. Ja. Tegelijkertijd hoor ik, ben je heel empathisch richting leveranciers. Van maar die hebben ook een kosten. Maar hoe kom je er dan uit met elkaar?
Ja, kijk, weet je, het is als mijn leverancier omvalt. Dan ik kan wel met een kapmes door de portefeuille leveranciers gaan. Maar ja, als zij omvallen, dan wat voor keten heb je dan ook omgebouwd? Hè?
Ja.
Terug te kijken en dan denk je van iedereen voor een dubbeltje elke keer om te gaan. En dat heeft ook daar weer zijn voordelen uitgehaald.
Ja.
Waardoor we op lange termijn met elkaar bouwen. Ook met de leveranciers. We werken nog steeds met de leveranciers samen sinds één vestiging.
Mm-hmm.
Dat bouwt wel vertrouwen op. Dat bouwt op dat je ook elkaars pijn kent.
Ja.
Waardoor je inderdaad wat empathie mee om kan gaan. Want kijk, de verhogingen die worden gedaan is niet voor aan elke kant om meer te gaan verdienen. Het zijn gewoon noodgedwongen verhogingen.
Om het bedrijf gezond te houden.
Om nog als bedrijf gezond. Ja, als het ongezond is en dat valt om. Ja, dan heb ik ook geen brood of vlees of friet meer. Ja, dan moet ik het ergens anders gaan kopen. Maar diegene die moet het ook verkopen. Want die aardappel die kost nou eenmaal zo.
En wat dat betreft ook geen zin om met het mes tussen de tandenkaart te handelen. Want dan kom je met de volgende partij. Dus het is wat dat betreft, als je het hebt ook over ondernemersprincipes. Als ik jou zou beluisteren. Je zit bovenop de data. Kent je hele bedrijf door en door. Maar je hebt dus ook echt met respect voor de mensen met wie je werkt.
Zeker.
Niemand zal van jou zeggen, het is een keiharde.
Nee.
Okay.
Nee, dat ik.
En ik zou dus denken, van, ja, dat heb je hebt het nodig om het zakelijk te slagen. Om keihard te zijn. Maar jij bestrijdt dat.
Ja, goed. Ik heb tot nu toe alles tegen draad in gedaan. En ook dat ook tegen draad in. Ja. Dus,
ben je nooit belazerd?
Niet zozeer belazerd. Ik probeer daar ook het positieve van in te zien. Ik denk, misschien dat diegene het waarschijnlijk harder nodig dan dat ik het nodig had.
Ja.
Uiteindelijk terug te kijken naar wat ik tot nu toe heb opgebouwd en waar ik nu sta, denk ik, ja, ben ik belazerd? Nou, zeker niet. Een geweldig bedrijf.
Hoe zien jouw weken eruit eigenlijk? Hoeveel tijd besteed je aan de onderneming?
Heel veel.
Ja?
Ja, zeker.
Je gaat ermee naar bed?
Ja.
En ook nog eens een keer 3 kids thuis?
3 kids.
Ja.
Sporten, familie.
Ja.
Vinden.
Ja.
Het is best wel moeilijk om een balans te vinden. Je wilt een goede vader zijn. Je wilt een goede man zijn. Je wilt een goede vriend zijn.
Ja.
Een goede zoon.
Ja.
Goede broer. Goed werkgever. Je wilt alles wel goed doen.
Kan dat? Of moet je op een gegeven moment zeggen, dit is gewoon de prijs die ik betaal?
Ja.
En welke prijs betaal je dan?
Ja, je levert wel echt heel veel in. Je levert aan alle kanten veel in. En je probeert overal maar het beste van te maken. En zoveel mogelijk in het moment te zijn.
Mm-hmm.
En ja, dat gaat maar. Kijk, als ik thuis ben, als mijn telefoon gaat, ik kan niet zeggen, ik neem het niet op.
Nee.
Het is niet van, jij bent morgen de eerste. Weet je,
heb je ook wel eens, want dat heb ik dan wel eens, dan gaat zo'n telefoon en je, even niet. Maar ja, daarom heb ik ook geen internationaal expanderend bedrijf. Kom je nooit wel eens energie tekort? Je zegt van, nu even niet. Of is dat gewoon niet, ken je dan niet?
Nou, ik heb wel momenten dat je denkt, maar dan denk ik ook wel, je draagt ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid. Hè?
Ja.
En dan vind ik wel, dat moet je ook. Iedereen, op het moment dat ik een pff heb en ik word door ze gebeld, dan heeft diegene waarschijnlijk ook wel even een pff moment. Weet je? Want dat is ook weer een ondernemer. Of welke vlak of de franchise-nemer van ons is. Of een toeleverancier. Of,
En je draagt ook wel, want je bent een vaandeldrager. Jij moet ik wel altijd naar buiten uit. In ieder geval energie geven. Je moet altijd staan.
Dat is wel, en je merkt toch wel, kijk, nu natuurlijk ook wel in andere markten zitten. Dan merk je toch ook wel dat je bent gewoon veel weg. Veel weg. Bijvoorbeeld, ik zit donderdag in Londen. Zaterdag in Ierland.
Ja.
Dat afgelopen 5 weken zo door. Ja, dat vergt wel veel energie.
Maar goed, tegelijkertijd, want dat lees ik in elk interview. Je gaat gewoon door. Die 100 vestigingen gaan er komen in de UK.
Absoluut.
Dat doe je dus ook door middel van die. Want er is een organisatie in de UK die daar de kar in principe trekt. Hè? Dus je hebt het ook daarin. Heb je dat kunnen delegeren, die internationale expansie?
Nou, we doen nu ook wel samen met hun. Dus wij gaan ook parallel aan hun winkel zelf openen.
Oké.
Okay. Waar we binnenkort 1, eigenlijk zou het 2 juni zijn. Dat is doorgeschoven naar 2 juli. Gaan we ook een eigen winkel openen in Londen. Ik denk dat voor ons een goede markt is. Ik geloof gigantisch veel in de markt. Dus ik wil wel altijd een gedeelte van de keten in eigen beheer hebben. Ja. Dus nu gaan we. Londen is, Engeland over het algemeen is voor ons een nieuwe markt.
Ja.
Dus daar wil ik ook alles van weten. Ik wil de regelgevingen weten. En dat kan je alleen maar achterkomen door jezelf skin in the game te hebben en zelf aanwezig te zijn en zelf weten hoe dat werkt.
Ja.
Ik heb alles geleerd van de winkels die ik heb. Dus ik ken.
En dat zal sowieso het model zijn naar welk land je ook gaat. Altijd ook zelf een aantal winkels om zelf het gevoel te houden bij hoe het daar lokaal werkt.
Ja. En dan kunnen ze natuurlijk naarmate na tijd weer doorgaan. Want we zijn wel een franchise organisatie.
Ja.
Maar naarmate dat weer doorgaat, dan bouw je het weer ergens elders op. Maar het blijft altijd roleren.
Dat is de ondernemersuitdaging voor jou voor het komende jaar. Als je over een jaar staat, wat hoop je dan getackled te hebben in je bedrijf?
Dat hoop ik volgend jaar getackled te hebben.
Of in ieder geval progressie in gemaakt hebben, laat ik dan zo zeggen.
Nou goed, waar ik heel lang mee bezig ben. We zijn al heel lang bezig met het verhuizen van kantoor. Ja. Dus ik hoop uiteindelijk eens een keer getackled te hebben.
Ja.
Dus zo zou wel de organisatie volgend jaar sowieso wel eruit zien. Dus we zijn wel...
Ook dat moet nog inderdaad. Niet alleen de restaurants open in het buitenland, maar ook de homebase.
Homebase, dat is leuk, want wij zitten nu, we zijn gevestigd in Diemen. We zijn een echt Amsterdams bedrijf en daar zijn we heel trots op. Ja. En ik heb altijd gezegd, nou weet je, het Vet Vils hoofdkantoor hoort ook terug in Amsterdam. Dus we gaan weer terug naar Amsterdam.
Kijk.
Maar daar willen we ook een vestiging in hebben. Dus het gaat wel gepaard met de vestiging waar we dan echt een blauwdruk kunnen neerzetten. Waar jij dagelijks ook aanwezig kan zijn. Boven kantoor, beneden vestiging. Dus dat is een beetje het idee.
Hoe groot het ook wordt, het bedrijf blijft dicht bij de operatie en het restaurant ademen.
Ja, blijft in Amsterdam ook.
Kijk, fantastisch. Fabian... Veel succes. Fijn dat je bij ons was. Ongelooflijk veel succes. We blijven met zeer veel belangstelling volgen.
Dankjewel, Gerben.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Ja, straks tweede uur trappen we de ondernemer de MKB Finance maand af. Ga ik onder andere in gesprek met Erik van Vliet van de Nederlandse Vereniging van Banken over het financieringsklimaat in Nederland. En of dat het nou inderdaad al vooruit gaat. We gaan het ook hebben over het funding gap voor vrouwelijke ondernemers. Alternatieve financieringsvormen. Kortom... Veel te bespreken, veel te doen. Tot straks in de tweede uur.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.